Wij gaan verder, lieve mensen, met hoofdstuk 17. Dat misschien in zekere zin een aanhangsel is bij hoofdstuk 16. Het sleutelwoord van dit hoofdstuk is het bloed. Het eerste wat de Heere God zegt is, als zij, de Israëlieten, in de woestijn, het geldt niet voor het land, daar kom ik zo op terug, maar in de woestijn een rund of een schaap of een geit slachten, bijvoorbeeld omdat ze met hun familie een feestje willen vieren, dan moeten ze daar altijd een vredeoffer van maken. Ze moeten dus daar, gewone vleesmaaltijden kwamen eigenlijk niet voor. Zo'n vleesmaaltijd moest het karakter hebben van een vredeoffer. Het is net alsof de Heere God zegt, mag ik alsjeblieft ook meedoen? Jullie willen een feestje maken, mag ik ook erbij horen? Want door er een offer van te maken, betekent dat dat het ritueel geslacht wordt, dat het vet op het altaar komt, dat de beweegborst en de hefschenkel aan de priesters worden gegeven en dat het bloed wordt uitgegoten. Het is een echt offer. Dat is de eerste voorschrift. Betrek de Heere God bij al jouw feestelijkheden. Een groot feestmaaltijd, en daar kun je met een grote stier of met een schaap of een geit natuurlijk een leuk feestje van maken. Maar betrek hem erbij. Ik kom zo nog in verband met anders op terug. Een tweede hint is, heeft eigenlijk met de afgoderij te maken, maar dan een afgoderij zonder beelden. Je zou kunnen offeren aan de Seirim. Seirim, dat komt van het woord Se'ar in het Hebreeuws, dat betekent harig. En dat woord harig geeft aan wat voor wezens hierbij gedacht worden. Het zijn de satyrs, zoals de oude Grieken dat zeiden, of satyrs. Het zijn demonen die als bokken worden voorgesteld. U weet nog wel, zelfs in de middeleeuwen werd Satan nog voorgesteld, de duivel met een bokkenpoot. Daar zit nog die hele oude gedachte achter die je in het heidendom nog terugvindt, waarbij sommige van die demonische machten als bokken worden beschreven. Waarom zou je, als je een offer brengt, daarbij aan deze demonen offeren? Nou, omdat je denkt dat je op die manier hulp van ze kan krijgen natuurlijk. Waarom brengen mensen offers aan de afgoden? Omdat ze op die manier hen proberen gunstig te stemmen voor zichzelf. Dus de Heere God zegt, je mag niet slachten zomaar. Nee, maak er een offer van. Ten tweede, als je offert, offer dan niet aan de demonen. Dat was natuurlijk niet zomaar gezegd. Dat zal dus wel actueel zijn geweest. Dat zal wel nodig zijn geweest. En ten derde, de offers, die mag je niet brengen buiten het centrale heiligdom op. Je kunt dus niet zeggen in de legerplaats, we gaan ergens een offer brengen aan de Heere God. Nou ja, dat kan net zo goed hier als waar dan ook. Nee, dat kan niet. Dat moet je daar doen bij het brandofferaltaar. In het beloofde land was dat nog belangrijker. Dat komt later in Deuteronomium meermalen aan de orde, maar vooral in Deuteronomium 12. Dat de offerdienst niet mocht plaatsvinden buiten het centrale heiligdom om. Dat was natuurlijk nog belangrijker, want dan moest je een eind voor reizen, helemaal naar Jeruzalem in de tempel. Alleen daar mochten slachtoffers en brandoffers gebracht worden. Dat vaak oogluikend werd toegestaan dat het op de hoogten gebeurde. Dat is tot daaraan toe, maar dat was niet Gods bedoeling. Maar in het beloofde land was het niet zo dat je elke keer als je een dier wilde slachten daarvoor naar Jeruzalem moest. Dan zou je nooit een feestmaaltijd kunnen hebben bij je eigen omgeving. Maar in de woestijn was dat wel zo. Dus, betrek de Heere God erbij. Breng het niet aan de afgoden en breng het daar waar God aangewezen heeft dat je het moet brengen. In het algemeen zou je dus kunnen zeggen, als je kijkt naar de diepere verbanden tussen al dat soort regels, dat is natuurlijk de gigantische waarde die in de Bijbelse offerdienst aan het bloed wordt toegekend. Jodendom en christendom, daarin staat het bloed centraal. Het is een echte bloedtheologie. En dat is zo waardevol, dat mag, althans niet in de woestijn, nooit zomaar vergoten worden. Als je het doet, dan moet het offerbloed zijn. Later in het beloofde land, zoals gezegd, was dat niet meer zo. Dat was eenvoudig praktisch niet meer uitvoerbaar. Maar in de woestijn zie je nog dat ideaal. Maak er een offer van voor de Heere God. Dat was trouwens ook een heel praktische maatregel om daardoor ook te voorkomen dat ze stiekem in hun achtertuin aan het offeren waren aan de demonen. En dit is echt een vorm van zwart-wit denken. Er is het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan ook vandaag in deze wereld. En daartussen heb je niet een grijs tussengebied. Daar worstelen wij vaak ook mee, want we proberen toch stiekem te denken dat er een soort neutraal tussenterrein is, waarin het bloed gewoon is. Nee, dat bloed is of van God of het hoort thuis in de sfeer van Satan. En u weet dat daar het bloed ook zijn eigen enge rol speelt, met bloederige offers die daar gebracht worden in het satanisme. En dat geldt voor de hele gewone dingen van het leven. Ik heb hier een paar voorbeelden genoemd, vers 5, vers 13, vers 15. Dat geldt als je dus gaat jagen. Het geldt als je een dood dier vindt. Het geldt als je een vleesmaaltijd wil aanrichten. In de gewone dingen van het leven, hou altijd in gedachten dat als er bloed aan te pas komt, God daar een heel bijzondere waarde aan hecht. In elk geval is die waarde zo groot, het is het leven van het dier, dat dat dus ook nooit genuttigd mag worden. Daarin is de Bijbel heel streng. In het Nieuwe Testament lijkt dat wat anders te liggen. Immers, Yeshua zegt in Johannes 6, jullie moeten mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Maar ten eerste is dat een figuurlijk drinken en ten tweede gaat het nou juist daarbij om offerbloed. Dus het bloed heeft daar uitdrukkelijk het karakter van offerbloed en dat is in het avondmaal natuurlijk ook zo. De wijn spreekt van het offerbloed van Yeshua. En het profiteren van het offerbloed, dat voor jezelf aanwenden in geloof, dat wordt symbolisch uitgebeeld door het drinken. Je zou het zo kunnen zeggen, God houdt te veel van zijn volk dan dat hij wenst dat zij gemeenschap en vreugde genieten buiten hem om. En je hebt daar een prachtig voorbeeld van in het Nieuwe Testament. En dat is de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Als je de achtergronden goed bekijkt, dan zie je dat die verloren zoon uitgebeeld wordt in de zondaars, in de tollenaars, de hoeren in Israël. Terwijl de geestelijke leiders, die vaak huichelachtig waren en er een uitwendige, schone schijngodsdienst op nahielden, vergeleken worden met die oudste zoon. Die nooit van zijn vader wegloopt, maar ook nog nooit een echte verbinding met zijn vader heeft gehad. En dat zie je. Hij zegt, u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Waarbij dus de gedachte is dat als deze jongen aan een feestje denkt, dan is zijn vader daarbij automatisch buitengesloten. Bij zijn vader is hij slaaf, hij moet altijd maar werken. En als hij aan feestvreugde denkt, dan is dat zonder de vader. En dat is typerend voor ook wat we natuurlijk in het christendom ook hebben, heel wat schijngodsdienstigheid. Waarbij mensen vaak tegen heug en meug allerlei verplichtingen nakomen die ze zichzelf opgelegd hebben of die anderen opgelegd hebben. Terwijl de grondgedachte van gemeenschap met God hun eigenlijk vreemd is. En daarom is het eigenlijk een pathetische figuur, die oudste zoon. Want hij is nooit weggelopen. Het is soms makkelijker iemand tot God terug te brengen die in de goot ligt, dan zo'n brave jongen die altijd bij zijn vader is, nooit stoute dingen doet, maar ook verder niks met de vader heeft. Ten diepste zou je kunnen zeggen, feest zonder God, dat is een vorm van afgoderij. Je vindt je vreugde in iets dat niet God is. Je vindt dat aangegeven in 1 Korinthe 10, waar de tafel van de Heer staat tegenover de tafel van de demonen. Twee plekken om feest te vieren, als het ware. En daar zit weer niks tussenin. Het slot van 1 Johannes, dat is heel merkwaardig daarbij. 1 Johannes 5, vers 20. Waar gezegd wordt van Yeshua, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En dat had ik zo'n prachtig slot gevonden van die brief. Een echte climax. En dan volgt er nog één regeltje dat een beetje als een anticlimax werkt. En dat is, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Maar het is zo passend. Want tegenover die geweldige gestalte die daar in vers 20 staat, de waarachtige God en het eeuwige leven, staat alles waar hij geen plaats in heeft. Ook in het leven van iemand die in Yeshua gelooft. en met hem wil leven, alles dat waarin hij geen plek kan krijgen is in wezen afgoderij. Want alles is af God wat ons van hem aftrekt en wat omgaat buiten hem. Maar dat niet alleen. Ik heb het tot nu toe vooral over het verticale gehad. God wil in onze feestvreugde betrokken worden. Maar het vredeoffer is ook een offer met elkaar, juist bij uitstek. Want het vredeoffer was het enige offer, hebben we al vaak gezien, waar het hele volk van eten mocht. Je at dat dus met je gezinsleden, met je vrienden. Want je hebt heel wat mensen nodig om zo'n heel dier op te eten. Dus het vredeoffer is ook gemeenschap met elkaar. Dus je kunt ook zeggen, heb ik plezier in iets wat ik kan delen met andere gelovigen? Je zou kunnen zeggen, als je er alleen maar zelf plezier in kan hebben, niet samen met anderen, past dat dan eigenlijk wel bij de geloofsgemeenschap? Je kunt daar zelfs de heel algemene les uit trekken die achter al deze versen verborgen zit. Alles wat ik doe, versterkt mijn gemeenschap met God en met mijn medegelovigen, of het verzwakt die totaal. Alles wat een enkeling doet, heeft effect voor de totale geloofsgemeenschap van alle Yeshua-geloven. En dat klinkt dramatischer dan het misschien in de praktijk is. En toch is het van belang in een tijd van enorm individualisme om waar jij vlees wil eten, dan neem het heel simpele voorbeeld, waar jij vlees wil eten, daar zegt de Heer God, maak er een feest van waar ik bij mag zijn, maar met alle anderen samen. Maar zodanig dat het een feest is in mij en met mij. En dan is het ook echt feest met elkaar. Nou, ik zei het al, bloed of aas eten, dat is uitgesloten. Geen bloed nuttige van welk dier ook. In feite is dat niets anders dan een herhaling van wat God al tegen Noach gezegd had in Genesis 9 vers 4. Nachmanides, de bekende rabbijn, geeft een zekere motivering voor dit gebod. Hij zegt ten eerste, de Grieken die dronken bloed om daardoor contact te krijgen met de demonen. Nou, dat is natuurlijk wat Gods volk het laatste wil. En ten tweede beweert hij dierenbloed nuttigen. Dat betekent dat je ook dierlijke passies gaat ontwikkelen. Ja, nou, dat is misschien wel zomaar. Ik heb eigenlijk die motivatie helemaal niet zo nodig. Voor mij is het belangrijkste wat juist in dit hoofdstuk zelf staat en wat hier direct op volgt. De ziel, de nefesh in het Hebreeuws, is het levensprincipe. Alsjeblieft ga je niet allerlei Griekse gedachten aan verbinden. Dit heeft niks te maken met een onsterfelijke ziel of de vraag waar de ziel heen gaat bij het sterven. Nefesh heeft hier die grondbetekenis van het levensprincipe. Het leven in biologische, in organische, in vegetatieve zin. Dat wat een levend organisme tot levend organisme maakt. En daarbij hebben alle oude volk een heel eenvoudige waarneming gedaan. Die is zo simpel als ik weet niet wat. Als het bloed uit zo'n wezen wegloopt, is dat wezen dood. Dus zit het leven in het bloed. Dat is zo simpel als ik weet niet wat. Want laat je het bloed weglopen, dan is het leven eruit. Met de adem is dat hetzelfde. Als iemand ophoudt met ademen, dan heeft hij blijkbaar bij de laatste adem, die is dus heel beslissend, bij de laatste adem het leven eruit geblazen. Dus de nefesh wordt ook verbonden met de adem. Het is een van de grondbetekenissen van het woord zelfs. Luchtstroom, adem, wind, net als bij ruach. Dat zijn in dat opzicht wat betekenis betreft verwante woorden. Maar hier is het eenvoudig het levensprincipe. Met andere woorden, laat ik nog even terugkomen op Yeshua die zijn bloed geeft. Wat betekent dat nou eigenlijk? Het betekent niet zozeer, naar mijn stellige overtuiging, het bloed dat vloeide uit zijn zijde, het bloed dat vloeide uit zijn handen, het bloed dat uit zijn hoofdwonden vloeide door de doornenkroon. Ik kan me voorstellen dat mensen dat erbij haalden, maar Yeshua is niet letterlijk geslacht zoals een dier is geslacht. Het gaat dus ook niet om het bloed dat uit zijn wonden vloeit. Dat bloed uit zijn zijde, dat vloeide pas toen hij al gestorven was. Toen hij zelf gezegd had, het is volbracht. Dus het was een belangrijk teken. Maar niet, God is niet afhankelijk van bloed dat letterlijk uit het lichaam van Yeshua vloeide voor onze verzoening. Ik denk dat veel christenen daar te naïef over denken. Het bloed is zijn leven. Dat Yeshua zijn bloed gaf is exact hetzelfde als te zeggen dat hij zijn leven gaf. Hij gaf zijn leven over in de dood. Hij zegt dat zelf in Johannes 10. Ik heb macht mijn leven af te leggen. Zijn leven afleggen is hetzelfde als zijn bloed geven. Want het bloed is het leven. Want nu zegt de Heere God in de Tora, dat bloed is er voor jou. Het dient tot jouw verzoening. Maar het moet niet in jou. Juist omdat het voor jou is, hoort het niet in jou. Dus neem het niet tot je. Dat zou een minachting zijn van de heiligheid van het bloed. En dat is dus het bloed van elk wezen, ook van elk levend wezen. Daar waar het toch uitgegoten wordt, moet je het met aarde bedekken. Dat is bijna het respect dat je aan dat bloed betuigt, zoals je dat met een gestorvene doet die begraven wordt. Als je aas eet, dat is niet zo gezond eigenlijk, maar als je een dier dat gestorven is meent op te moeten eten, dan ben je in zekere zin ook onrein. Het is niet de doodstraf, maar het betekent wel toch wel cultisch onrein. Dus je moet dan ook weer jezelf volgens de geëikte procedure reinigen. En dat voert ons tenslotte tot hoofdstuk 18. Waar je keer op keer vindt, van het begin, die uitdrukking, ik ben de Heere. Ik ben de Heere uw God. Ik ben Yahweh. Dat legt meteen een heel ernstig stempel op dit hoofdstuk. Je zou het zo kunnen zeggen, Leviticus 16 plus 17, daar ging het over het naderen tot God. Vandaar dat ook daar gericht wordt, spreekt tot Aaron en zijn zonen en dan later ook tot heel Israël, maar het gaat in de eerste plaats om Aaron. Het gaat om de vraag hoe hij mag naderen tot God eenmaal in het jaar. Maar in Leviticus 18 gaat het over het naderen tot elkaar. Daar gaat het om de horizontale verbanden. En de Heere God zet dat meteen op een hoog niveau door te zeggen, spreek tot Israël, ik ben Yahweh uw God. Nog eens, ik ben Yahweh. Dat betekent, ik ben niet alleen jullie redder, ik ben ook jullie koning. Jullie zijn aan mij gehoorzaamheid verschuldigd. Jullie moeten doen wat ik zeg. En de dingen waar ik het nu over heb, die lijken erg alledaags en toch niet zo belangrijk. En waarom zou iemand daar zoveel drukte over maken? Dat zullen we direct zien. En dan, voordat je daar een lange redenering op zou kunnen toepassen, waarom jij denkt dat je dat best zou kunnen, zegt hij alleen maar dit. Ik ben de Heere. Met andere woorden, luister. Zoals je tot een driejarig kind zegt, als het zegt, waarom moet ik dat doen? Dan zeg je omdat ik het zeg. Denk nog, als dat kind 13 is, kan je dat niet meer zeggen. Als hij 3 is, kan je dat nog zeggen. En soms zegt de Heere God dat ook tegen ons. Als wij als driejarigen komen met ons, waarom dit en waarom dat? Dan zegt hij, ik ben de Heere. Verder je mond houden, dat betekent het in feite. Luister. En ook al snap je het niet, doe het dan omdat ik het zeg. Er staat heel boeiend in het begin. Dat hele hoofdstuk wordt ook in dit licht gesteld. De dingen die God gaat beschrijven, dat zijn dingen die vind je bij de heidenen. En die heidenen zijn altijd dichtbij. Waren ze maar ver weg op een groot eiland, maar ze zijn altijd direct om je heen. En Israël kwam uit Egypte en ze gingen naar Kanaan. Dus ze waren vertrouwd met de werken van de Egyptenaren en ze zouden ook vertrouwd raken met de werken van de Kanaanieten. Dat is niet te vermijden. Wat je wel kan vermijden is dat je zelf die werken gaat doen. Nou, bij Egypte denk ik vooral aan wat we lezen in Handelingen 7. Mozes was doorkneed in alle wijsheid van de Egyptenaren. Bij de Egyptenaren denk ik vooral aan hun wijsheid. Aan hun geleerdheid. Dat is een valse wijsheid, want alle wijsheid zonder God is valse wijsheid, is schijnwijsheid. En daarom waarschuwt Colossense 2 vers 8 ons ook voor de filosofie van deze wereld, de wijsbegeerte. Er staat letterlijk filosofia, de liefde tot de wijsheid, maar dan de wijsheid van de wereld, niet de wijsheid van God. De Colossense brief daarin gaat het vooral om de gelovigen te waarschuwen voor deze wereldse wijsheid. Dat zijn de werken van de Egyptenaren. Maar de werken van de Kanaanieten, die worden veel meer gekenmerkt door immoraliteit. De Baalsdienst, de liederlijkheid en obsceniteit die daarmee verbonden was. Dat vind je meer in de Efezebrief. Daar ligt veel meer het accent op de boze werken van de duisternis waarvoor we ons moeten hoeden. En beide dingen zijn waar. Het ene spreekt het intellect aan, het andere spreekt onze lagere instincten aan. En op beiderlei terrein kunnen we gevaar lopen. Hoed u dus voor de werken van de Egyptenaren en hoed u voor de werken van de Kanaanieten. Denk erom, dit zijn werken, wetten ten leven. Daarom staat hier in vers 5, wie mijn geboden doet, zal leven. Dat is een uitdrukking om even over na te denken. Nachmanides zegt erbij, niet alleen maar nu, het is niet alleen maar je fysieke leven, dat wil zeggen je sterft niet, maar ook in de toekomstige wereld. Dat betekent dus eigenlijk ook, Dit zijn de ware tzadikim, de ware rechtvaardigen, die leven uit de geboden van de Heere God en die zullen ook leven straks in de toekomstige wereld, de wereld van de Messias. Natuurlijk weet elke vrome Jood, wat wij door het Nieuwe Testament ook nu duidelijk weten, dat dat alleen maar kan door kracht die God geeft. De vrome Jood veronderstelt nooit dat een mens op eigen krachten God kan behagen. Dat hebben wij ervan gemaakt, alsof ze dat dachten. En natuurlijk waren er altijd veel mensen die dat dachten, maar dat heb je niet alleen bij de Joden gehad, dat heb je bij de christenen, je hebt het bij de katholieken gehad en je hebt het bij de protestanten. Je hebt overal mensen die zich Jood of christen noemen en die werkelijk schijnen te denken dat als ze nou maar goed hun best doen, zoals dat bij moslims ook is, dan zal Allah uiteindelijk die zonde van jou afwegen tegen jouw goede daden en als de balans doorslaat naar de goede daden, dan zit jij goed. Je hebt vast wel Joden die dat gedacht hebben, net zoals je katholiek en protestant hebt die dat denken. Maar dat is nooit het officiële Jodendom en ook zeker niet het officiële christendom. Het is nog de leer van de Tenach, nog de leer van het Nieuwe Testament. Daarom schrijft Pinchas Lapide, ik heb het al eens eerder geciteerd, het Jodendom is een godsdienst van pure genade. Want alleen uit de genade van God kan een mens dat doen. En als je kijkt naar Ezekiel 36, dan zie je dat voordat je als mens het Messiaanse Rijk mag binnentreden, dan heb je gewoon nodig wat in het Nieuwe Testament heet wedergeboorte. Want dan moet je hart gereinigd worden door het woord van God. Je moet zelfs een nieuw hart krijgen. God moet zijn geest in je binnenste geven. Dus miskijk je niet op dat Jodendom. Alsof dat een godsdienst zou zijn die per definitie uit zou gaan van wat in sommige kringen genoemd wordt werkheiligheid. Alsof het Jodendom zelf zou veronderstellen, want dan zeg je dat God dat zelf veronderstelt, dat een mens door goede werken te doen op eigen kracht het Messiaanse Rijk kan verdienen. Paulus citeert dit woord, diverse malen zelfs, Romeinen, Galaten, maar hij geeft er een zekere toepassing aan. Hij zegt, kan een ongelovige leven krijgen puur door de wet te houden? En puur door de wet houden betekent dus op eigen kracht. Buiten de genade en de kracht van God om. Daarom gaat het. En dan is de conclusie puur op basis van de wet. Of je nou een Jood in de tenachtijd bent of vandaag, of dat je een christen bent, of wat je ook voor mens bent, maakt helemaal niks uit. Puur op basis van de wet. Dus puur op eigen kracht. Puur vanuit jezelf. Door puur eigen verdiensten. Weet elke vrome in de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische tijd dat dat niet mogelijk is. Maar het is een helemaal fout, die zullen wij niet zo gauw maken, maar die wordt veel gemaakt, alsof nu we leven uit de genade, zoals de Jood in de Tenach ook deed, en zoals wij doen, dat dat de wet zou uitsluiten. Als je iemand tot de discipel van Yeshua maakt, zegt Matthäus 28, en je hebt hem gedoopt, wat staat er dan? Dan moet je hem leren onderhouden, al wat ik u geboden heb. Dan breng je hem de wet van Yeshua bij. Het is een fantastische genade om een discipel in het koninkrijk te mogen worden. Maar als je gedoopt bent, dus je bent via de deur binnengekomen, wat krijg je dan te horen? De wet van Yeshua. Dat is Torah onderwijs. Waar gaat het over in het koninkrijk? Zo gauw je binnen bent, ga maar zitten, boekje open, les 1, Torah onderwijs. Dat is de Torah van de Messias. Dus in de Torah gaat het ook nooit om de vraag, hoe krijg ik op eigen kracht deel aan het verbond? Wat een gedachte. En door de wet te houden. Maar je hoeft helemaal niet deel aan het verbond te krijgen. Als je een Israëliet bent, dan ben je al in het verbond. Het is met God begonnen die zijn volk uitgeleid heeft uit Egypte. Hij is begonnen in zijn genade. Hij spreekt een verlost volk aan. En waar de wetten over gaan is, hoe kan je nou binnen de zegeningen van het verbond blijven? Je kreeg ze door Gods genade, maar jouw verantwoordelijkheid staat daar niet los van. Zelfs bij Abraham was dat al zo. Er was er nog helemaal geen Torah. God zegt, ik ga een verbond met jou sluiten, maar jij moet volmaakt zijn en onberispelijk wandelen. Want God wil met goddelozen niks te doen hebben. Precies zo zagen we dat in de 10 geboden. Ik ben jullie verlosser die jullie uit Egypteland heeft uitgeleid. Dus, dit zijn de regels. Het is genade dat je in mijn huis mag worden opgenomen. Je bent uit de goot gehaald. Je hebt geen dak boven je hoofd. Kom maar bij mij in mijn huis. Maar Gedien en ik zullen jou wel eens even precies vertellen wat de regels bij ons zijn. Zo en zo laat wordt er gegeten, zo en zo laat gaan we naar bed. En dat zijn de corvée-taken die jij moet hebben. Snap je, zo gauw je bij ons thuis komt, het is genade als je bij ons mag wonen. Maar er zijn wel regels bij ons thuis. En zo is het met de Heere God ook. In het nieuwe verbond is het precies zo. In het nieuwe verbond zegt de Heere God in Jeremia 31, ik ga mijn torot, mijn wetten, in jullie harten schrijven. Niks een juk op je schouder, zoals Paulus dat zegt over het verleden. Dat je niet kan dragen uit jezelf, uit eigen kracht. Maar geschreven in je hart. En Paulus citeert dat in 2 Korinthe 3. En hij zegt dat is gewoon hetzelfde als Yeshua. Yeshua, dat is hetzelfde als de wet van Yeshua. Als je hem lief hebt en je volgt hem en je dient hebt, dan volbreng je de wet van Yeshua. Dus terwijl Jeremia zegt, die wetten worden in het hart geschreven, daar zegt Paulus, dat betekent hetzelfde als Yeshua wordt op de vlezen tafelen van jullie harten geschreven. Daarom zegt hij zelf in Matthäus 5, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Jullie malle christenen die dat denken. Ik ben gekomen om die wet te vervullen, tot haar volheid te brengen. En zo staat het ook in Romeinen 10 vers 4, Yeshua is de telos van de wet. Niet het einde van de wet, alsof er daarna geen wet meer is, maar het doel, de inhoud, de zin, de betekenis van de Torah. Waarom spreken wij hier 50 avonden lang over de Torah? Omdat we de sleutel ontvangen hebben. Maar nu we de sleutel hebben, wil dat niet zeggen dat de Torah niet meer belangrijk is. Hij is juist de sleutel tot de Torah. Met die sleutel gaan we nou juist de geheimen van de Torah ontsluiten. Misschien heb ik het al een keer verteld. Er was pas iemand, toen had ik het over deze avond. Hij zei, nee, ik heb met de wet niks meer te maken. Dat is niet interessant voor mij. Zulke rare ideeën kun je tegenkomen. Het was zo'n aardige man. Maar als aardige mannen kunnen zulke rare ideeën hebben. Dus hij had geen belangstelling voor de hele Torah, de 5 boeken van Mozes, want hij stond boven en buiten de wet. Dat is een groot misverstand. Nou, die wetten krijgen we nu heel specifiek. En zo denk ik, jongen, met zo'n inleiding, de Heere God zegt, ik ben de Heere jullie God en jullie moeten mijn wet houden met de zegeningen van het verbond te blijven. En waar blijkt dat dan over te gaan? Over verboden seksuele relaties. Ja, wacht even maar. Hier gaat het al over heel diepe dingen. Het gaat over onnatuurlijke relaties die mensen kunnen aangaan. En als je dat doet, dan wordt God onteerd. Maar in Romeinen 1 lees je al dat de heidenen die dat soort onnatuurlijke relaties aangaan, ook zichzelf onteeren. Dat is heel boeiend. Als je hierin Gods wetten overtreedt, breng je oneer op de naam van God, maar ook oneer op jezelf, als schepsel. Je haalt je als schepsel naar beneden. En er komt een hele rij van verboden huwelijken. Mensen met wie je niet mag trouwen. En de kern daarachter is dit. Het huwelijk is een zeer intieme relatie. Maar familiebetrekkingen zijn dat ook. En die twee moeten nooit door elkaar gaan lopen. Het zijn twee intimiteiten van totaal verschillende soorten die je nooit mag verwarren. En dus mag je niet trouwen met nauwe bloedverwant. En dat woord bloed kun je zelfs dus aanhalingstekens zetten, maar dat ga ik je direct uitleggen. Bedenk dat seksuele betrekkingen de basis zijn van het gezin. Dat is een vader en een moeder en een kinderen en dat is alles gebaseerd op de seksuele relatie van vader en moeder. En dat gezin dat daaruit voortvloeit is zelf weer de basis van de samenleving, de staat. Je ziet dat ook in elke samenleving waar decadentie optreedt, ontaarding, waar de moraal vervlakt. Daar zal ook de samenleving als geheel ontaarden. Daarom gaat het hier over iets dat heel wezenlijk is voor een goed functionerende samenleving. Eerst gaat het over verboden huwelijken en dan over andere onreine seksuele relaties. Een sleutelwoord is het woord naderen. Je vindt dat heel vaak, hè? Dat is natuurlijk een eufemisme voor geslachtsgemeenschap. Jesaja 8 bijvoorbeeld, ik was niet tot de profetes genaderd. Dat betekent zijn eigen vrouw had geen gemeenschap gehad of wel gehad. Maar naderen tot is een uitdrukking daarvoor. Hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor God, tot God te naderen. En dat betekent intimiteit met God wordt gebruikt te naderen tot een vrouw. Intimiteit met haar te hebben. En het boeiende dat die verboden relaties uitgedrukt worden in deze simpele zin. Je mag niet de schaamte ontbloten van. De schaamte zijn natuurlijk de schaamdelen, de geslachtsdelen. En de schaamte ontbloten. Ja, wij met onze intelligentie zeggen natuurlijk meteen, ja, dat hoeft toch nog niet te betekenen dat je dan met zo iemand trouwt. Ja, maar in het Bijbelse denken wel. De schaamte ontbloot is één en hetzelfde als geslachtsgemeenschap hebben met. En dat betekent dus in het algemeen trouwen met. Vanuit de gedachte dat je de schaamte van de ander pas ontbloot als je met elkaar getrouwd bent. Dus je mag niet de schaamte ontbloten van, betekent in feite in gewoonlijk niets anders dan je mag met die persoon niet trouwen. En begint al in vers 7, je mag niet de schaamte van je vader ontbloten. Dat is natuurlijk een diepzinnige taal, dat betekent je mag geen seks hebben met zijn vrouw. Dat is niet jouw moeder. De vader wordt hier verondersteld opnieuw getrouwd te zijn. En als jij, als je vader gestorven is, nou met die vrouw zou willen trouwen, dan is dat hetzelfde als de schaamte van jouw vader ontbloten. Want zijn vrouw, die is één met jouw vader. En als hier ook staat stiefmoeder, dan gaat het natuurlijk vooral om de stiefmoeder. Als hier staat moeder, dan gaat het natuurlijk vooral om de stiefmoeder. Niemand veronderstelt dat je met je eigen moeder wilt trouwen. Behalve Sigmund Freud, maar dat was een ontaarde Jood. Maar normale mensen die veronderstellen zoiets niet. Maar, en dat geldt voor al deze relaties. Het gaat niet puur, zei ik al, over bloedverwantschap. Als je een halfzuster hebt, dan is dat je zuster. Als je een stiefzuster hebt, dan is dat je zuster. Als ze geadopteerd is, dat is je zuster. Dan is ze wel geen bloedverwant in de letterlijke zin, maar ze hoort binnen de intieme kring van de familie. En in al die gevallen is een huwelijk uitgesloten. Je mag niet trouwen met je vaders vrouw. En Rashi zegt, ook nadat hij gestorven is mag dat niet. Het werpt licht op 1 Korinthe 5, waar een verschrikkelijk kwaad in de gemeente was binnengeslopen, waarvan wij misschien zeggen, dat valt er nog wel mee, zo erg is dat toch niet. Ik ken wel ergere dingen die er in de gemeente gebeuren. Maar voor Paulus was het wel heel erg. Er was een man die sliep met de vrouw van zijn vader. Ik neem aan dat die vader gestorven was, daar gaat het dus niet eens om. Het gaat niet om overspel. Maar hij mocht eenvoudig die vrouw niet nemen. Zelfs met je halfzuster mag je niet trouwen. En dat is natuurlijk merkwaardig. Daar zie je dat Abraham en Jacob, kom ik zo ook op, die leefden echt voor de tijd van de wet. Want Abraham deed dat wel. Sarah was zijn eigen halfzuster. Ze hadden dezelfde vader, zegt Genesis 20, Terach. Maar niet met je zuster mogen trouwen, dat lijkt vanzelfsprekend. Maar het geldt ook voor je stiefzuster. Het geldt ook voor haar die als door adoptie jouw zuster is geworden. Dus het gaat niet alleen maar puur om incest. Dat wil zeggen gemeenschap met een letterlijke bloedverwant. Het gaat om de familieverbanden in de grote zin van het woord. Dan snap je ook waarom je niet trouwt met de dochter van je zoon. Ja, dat is normaal je kleindochter, maar daar gaat het hier niet over. Ten eerste hoeft die zoon niet jouw bloedeigen zoon te zijn. Het kan een stiefzoon of een adoptief zoon zijn. Maar een dochter van die persoon hoeft dus niet jouw bloedeigen kleindochter te zijn, maar een relatie is ondenkbaar. Hetzelfde geldt voor de dochter van je zuster. Hetzelfde geldt voor je tante. Die leeftijdsverschillen konden natuurlijk zo groot zijn, denkbaar aan Amram die met zijn tante getrouwd was. Dat zouden ze eigenlijk ook niet gekund hebben. Maar leeftijdsverschillen konden zo groot zijn dat je tante veel jonger was dan jij. Maar als huwelijkskandidaat komt ze niet in aanmerking. Zelfs al zou het niet om een echte bloedrelatie gaan. Hetzelfde geldt voor je schoondochter. Is geen letterlijke bloedverwant. Maar ze hoort wel tot de intieme kring van de familie. Dus ik vat nog eens samen. Het gaat niet alleen om letterlijke incest. Gemeenschap tussen twee nauwe bloedverwanten. Maar ook om familiebetrekking. Trouw niet met je dochter of tante, ook al is het niet een echte bloedverwant. Het gaat om het feit nogmaals dat de kring van de familie niet vermengd mag worden met de intimiteit van het huwelijk. Dan komt er een uitzondering. Met de schoonzuster mag je ook niet trouwen. Nou, dat is vandaag natuurlijk heel normaal. Wij zouden er geen van allen geweest zijn als er niet voorouders van ons na het sterven van de vrouw getrouwd waren met haar zuster. Maar dat was in Israël verboden met één grote uitzondering. En dat was het leviraatshuwelijk dat we in Deuteronomium 25 vinden. En u weet, dat betekent als een man stierf zonder een zoon nagelaten te hebben, dan moest zijn broer die zoon verwekken bij zijn weduwe, zodat er alsnog een erfgenaam geboren kan worden. Hier is dus juist de bloedverwantschap, want het moet zo nauw mogelijke bloedverwant zijn, een voorwaarde voor de relatie. Dus hier is het omgekeerd. Het is de uitzondering die de regel bevestigt. Je mag ook niet trouwen met een vrouw en haar dochter. Je komt een aardige vrouw tegen van jouw leeftijd en een dochter die 20 jaar jonger is. Je denkt, nou, ja, ik heb nog wel geld over, ik kan ze allebei wel nemen. Nee, dat kan niet, want als je die vrouw neemt, dan is haar dochter jouw dochter geworden. En je kan niet met je eigen dochter trouwen. Je mag ook niet trouwen met een vrouw en haar zuster, zolang die eerste vrouw nog leeft. Nou, we weten dat deed Jacob wel. Hij was getrouwd met Lea en Rachel, bloedeigen zusters. Dat was nog in de tijd voordat de wet gold. Merkwaardig dat Israël voortgekomen is, zowel bij Abraham en Sara als bij Jacob, Lea en Rachel, uit bloedverbindingen, huwelijksverbindingen, die later onder de Tora verboden werden. Daarnaast heb je natuurlijk nog andere verboden relaties. Waar gaat het niet om huwelijk, maar daar gaat het om seksuele relaties die niettemin verboden waren. Je mag geen gemeenschap hebben met je eigen vrouw tijdens haar menstruatie. Wij hebben daarbij allerlei ideeën over hygiëne en weet ik wat. Meestal zijn dat dingen die je gewoon moet vergeten als je probeert deze wetten te begrijpen. We hebben bij Leviticus 12 gezien wat voor ontzag er is bij de antieke volken voor menstruatiebloed. Men kende niet precies de betekenis ervan. Men wist niet wat dat was. Men wist wel dat het maandelijks terugkeerde. Maar het zat iets heel geheimzinnigs omheen. Het is natuurlijk eigenlijk pas relatief recentelijk dat we precies begrijpen wat dat nou is en waarom dat is en waarom dat gebeurt. Er is aan de vrouw iets geheimzinnigs. En we hebben ook gezien in Leviticus 12 dat men dat ook niet kon onderscheiden van een ziekelijke bloeding. Er was iets merkwaardigs met haar dat elke maand gebeurde dat eigenlijk niemand begreep. Het enige wat men proefondervindelijk vaststelde, dat als ze zwanger was, dan hield dat op voor een tijd. En dan begon het weer. En er zit een zekere huiver achter voor dit merkwaardige verschijnsel dat het fenomeen vrouw omgeeft. En dus moet je haar niet aanraken. De orthodoxe Jood doet dat ook heel letterlijk. Hij raakt haar niet aan. Dus ze slapen ook niet in hetzelfde bed, want dan raak je elkaar ongemerkt toch aan. En zelfs als het was opgehouden, je wist maar nooit zeker of het toch nog even terug kon komen, dan moest je nog een week lang je van haar onthouden. Dat betekent dus dat het in de Bijbel ook heel normaal is dat er onthouding is binnen het huwelijk. We denken misschien, ja, buiten het huwelijk mocht niks en binnen het huwelijk mocht alles. Nee, binnen het huwelijk mocht ook niet eens alles. Dat was een natuurlijke onthouding van 12 dagen ongeveer, elke maand. En Paulus knoopt daarbij aan, want hij zegt ook, in het huwelijk hoef je niet per se seks met elkaar te hebben. Alleen daar hem gaat het dan niet om menstruatie, maar om geestelijke motieven. Je kunt ook gezamenlijk je energie vrijzetten voor andere zaken, zoals het gebed. Maar doe dat ook weer niet al te lang vanuit hele menselijke overwegingen. Je moet daarin wel nuchter zijn, zegt Paulus met mijn woorden. Dan in vers 20 wordt overspel verboden. Nou ja, dat lijkt voor ons heel vanzelfsprekend. En dat is het ook. Overspel is een afschuwelijk, smerig kwaad. Alleen, het boeiende is weer dat voor ons de gevoelswaarde daarbij een andere is dan in de wet. Als iemand overspel pleegt, dan denken wij in de eerste plaats, en dat wekt het eerst onze verontwaardiging, dat hij daarmee zijn eigen huwelijkspartner bedriegt. Dat is het eerste wat voorop staat. En dat moet ook. Maar eigenlijk pas aan het einde van de tenach begint dit soort overwegingen een rol te spelen. En in het Nieuwe Testament is dat nog des te sterker. In Malachi 2 zegt de profeet, zegt de Heere God namens de profeet, hoe kun je dat nou je vrouw aandoen? De huisvrouw uwer jeugd, de vriendin waarmee je in je jeugd getrouwd bent, met wie je lief en leed gedeeld hebt, en nou bedrieg je haar door met een ander naar bed te gaan. Dat soort overwegingen speelt in de Torah geen rol. We zagen dat destijds al bij het 10e gebod. Je mag niet begeren wat van je naaste is. En daar staat tussen de os en de ezel ook de vrouw. Met excuses, maar zo is het nou eenmaal. Want de vrouw is het bezit van je naaste. Als je aan die vrouw komt, dan is volledig buiten beeld wat je daarmee je eigen vrouw aandoet. Wat in beeld is, is je komt daarmee aan het bezit van je naaste. En als het uitkomt, dan moet je dus tegenover hem ook vergoeding verschaffen, als er tenminste al niet de doodstraf volgt. Dus gij zult niet overspel plegen, als het 7e gebod, althans in onze telling, daar zit dit een diepste achter. Zoals je de naaste niet mag doden, zoals je de naaste niet mag bestelen, zo moet je ook met je vingers van zijn vrouw afblijven. Maar niet de gevoelens van de vrouw en van je eigen vrouw staan bij op de voorgrond. En daar is een zekere ontwikkeling. Natuurlijk, bij de Heere God is dat hetzelfde. Alleen de Heere God kon in dit stadium nog niet alles aan zijn volk kwijt. Dat moeten we goed bedenken. De hele Tora verheft Israël boven alle volkeren. Maar je kunt een volk, zoals in dit geval Israël, niet in één keer een kilometer verheffen. Dat gaat metertje voor metertje. Maar aan het einde van de Tanach zien we al dat Israël zo geacht wordt zo ver gevorderd te zijn in die geestelijke ontwikkeling, dat iets gebeurt wat voor ons intussen al lang vanzelfsprekend is. Dat overspel daarom zo erg is, omdat je daarmee je eigen vrouw bedriegt en in haar gezicht trapt. Maar daarin zit een zekere ontwikkeling binnen de Tanach en binnen de Bijbel als geheel, want in het Nieuwe Testament gaat het natuurlijk nog verder. In vers 21 wordt gezegd dat je je kinderen niet moet overgeven aan de Molech. Molech is een algemene aanduiding voor afgoden. In 1 Koning 11 onder andere vind je dat het specifiek een afgod van de Ammonieten is, maar dat doet niet zozeer ter zake. De meeste vertalingen zeggen zoiets als je moet je kinderen niet door het vuur laten gaan, alsof het gaat om kinderoffers. Als dat zo is, dan past dit vers totaal niet in het hoofdstuk. Het gaat hier niet om kinderoffers, wat waarschijnlijk de gedachte is, je mag je kinderen niet overgeven aan de afgoderij om als tempelprostituee te dienen. De Bijbel spreekt over schandjongens of schandknapen. En daar horen ook schandmeisjes bij. Jongens en meisjes die gewijd werden aan de prostitutie, dat was in dit geval eigenlijk pedofilie. Maar dan in het kader van de dienst van de afgoden. Dus niet zomaar alleen maar om je behoeften te bevredigen, maar in het kader van de dienst aan Baal en Astarte enzovoort. En we vinden daar menigmaal sprake van. En in de boeken Koningen, daar vind je ook dat goede koningen elke keer dat soort dienst hebben afgeschaft. Want dat is een gruwelijke dienst. Kinderen die je jong afstaat voor zoiets gruwelijks. En dat wordt hier in de Tora al verboden. In vers 22 gaat het over homoseksualiteit. En dat is natuurlijk een gigantisch onderwerp op zich. Omdat altijd weer de vraag is opgekomen, gaat het hier nou om het verbieden van elke vorm van homoseksuele relaties? Of gaat het hier steeds om de betekenis die dit soort relaties hebben in het heidendom, in de afgoderij? Het woord gruwel dat hier staat, dat is echt zo'n technische term voor de afgoden. De gruwelen, afgoden worden vaak gruwelen genoemd. En dat brengt sommigen erop om te zeggen, het gaat hier vooral om homoseksualiteit als onderdeel van de tempelprostitutie, als onderdeel van de dienst van de afgoden. Nou, die discussie hoeven we hier niet verder te voeren. Maar in elk geval zien we dat ook in het Nieuwe Testament dat soort relaties verboden worden. En dan de laatste, dat is wel helemaal een beestachtige vorm. Dat gaat ook letterlijk over wat we dan technisch noemen bestialiteit. Seks met een dier, dat zowel aan mannen als aan vrouwen verboden wordt. Als je nou dat allemaal nog eens op een rijtje zet, dan zie je dit, al dit soort relaties horen thuis in de sfeer van het heidendom. God dropt zijn volk midden in een boze wereld. En dat is nog steeds het geval. Wij zijn ook gedropt in een boosaardige wereld. Je zou wel in een klooster je moeten terugtrekken. En dat is ook geen wonder dat velen dat gedaan hebben. Dat kan ik ook heel goed begrijpen. Als je zo ver mogelijk wilt onttrekken aan die boze wereld. Totdat men ontdekte dat men de boze wereld in het eigen hartje mee naar binnen had genomen. Zodat diezelfde wantoestanden ook in de kloosters konden voorkomen. God zegt, het hele land Canaan is door die immoraliteit verontreinigd. Ik breng jullie in een land, dat is ook een van de redenen waarom die Canaanieten uitgeroeid moeten worden. We moeten radicaal breken daarmee. En dat kun je alleen maar door die mensen zelf uit te roeien. Die hebben lang genoeg mijn waarschuwingen gehoord en daar niets mee gedaan. Het is de tijd voor het oordeel. Doe niet aan die Canaanieten mee. Als je ze in leven laat, zijn ze een vijfde kolonne die jou weer in de rug valt en die jou opnieuw tot zonde zal verleiden. Canaan is van kwaad tot erger gekomen, zegt vers 27. En zo is het ook met jullie Israëlieten. Als jullie met dat kwaad meedoen, zal het jullie van kwaad tot erger voeren. Eigenlijk ligt hier weer een verwijzing in opgesloten naar de Babylonische ballingschap. Dat vind je vaker in de Tora, dat is heel merkwaardig. Dat is natuurlijk ook één reden waarom vrijzinnige theologen zeggen, dit kan allemaal pas in de tijd van de ballingschap geschreven zijn. Want voor hen is profetie blijkbaar onmogelijk. En hier heeft deze profetie een heel merkwaardige vorm. Het heilige land, want dan is het een heilig land. Als jullie er aangekomen zullen zijn, dan is het een heilig land geworden. Met een heilig volk. Maar dat land, dat zal jullie uitkotsen. Sorry voor de grove uitdrukking, maar dat is eigenlijk wat het hier is. Als het een heilig land geworden is en jullie gaan je onheilig gedragen, dan, zoals een theoloog dat heeft uitgedrukt, het is net als je maag. Waar bedorven voedsel in komt. En die maag is door God zo gemaakt dat hij heel vaak dat voedsel dan weer teruggeeft. Het weigert, om zo te zeggen. En het uitspuugt. Het is natuurlijk een prachtig natuurlijk mechanisme van het lichaam om dat wat schadelijk voor het lichaam is, gewoon weer terug te geven. Maar dat wordt hier vergeleken met het land. Jullie komen in dat land aan, maar het land zal als het ware zeggen alsof het een mens was. Hé, wat zijn dit? Die Kanaanieten ben ik van verlost en dan krijgen we dit volk, maar die doen net zo. En die worden ook al van kwaad tot erger. En dan zal dat land, zoals het de Kanaanieten straks zal uitspuwen, uiteindelijk ook jullie uitspuwen. En dat is wat er in de ballingschap is gebeurd. Vandaar tenslotte de aankondiging van de doodstraf in al deze gevallen waarin Israël zondigt. Want nogmaals, het wordt tenslotte gezegd, ik ben de Heere, jullie God. We zullen dat later in Deuteronomium nog meermalen vinden. U weet dat aan het einde van 1 Korinthe 5, ik had het daar net over in verband met die seksuele immoraliteit die in Korinthe was binnengeslopen, en waar Paulus erg verontwaardigd over doet, omdat ze dat niet geoordeeld hadden en weggedaan. Daar staat aan het einde van dat hoofdstuk, in vers 13 van 1 Korinthe 5, doe de boze uit uw midden weg. En dat is een uitdrukking die regelrecht ontleend is aan de Torah. Met name aan het boek Deuteronomie, waar je dat een keer of zeven vindt. Daar betekende dat de doodstraf in Deuteronomie. Bij Paulus betekent dat excommunicatie. Daarom is excommunicatie een ernstige zaak. Daar moet je zuinig mee omspringen, want het komt overeen met wat in het Oude Testament de doodstraf is. Dus daar moet je wel goed bij bedenken. Maar en dan somt Paulus een heleboel van dit soort zonden op die je ook in de Tenach vindt. In 1 Korinthe 5 komen die weer terug. Maar in de Tenach, in Deuteronomium, dat is zo boeiend, wordt er elke keer bij aangegeven dat de Heere God zegt, ik ben de Heer. Met andere woorden, hij stelt zichzelf als de norm van heiligheid en gerechtigheid. Het is niet simpelweg een wet die God geeft. Onze overheden vaardigen wetten uit over ons, waarvan we hopen dat ze goed zijn voor ons allemaal, daar gaan we dan maar vanuit. Maar ze zeggen niets over de moraal van die wetgevers zelf. Over de moraal van al onze Tweede Kamerleden, parlementsleden en van onze ministers. Als God een wet geeft, is die wet een rechtstreekse afspiegeling van zijn eigen heiligheid. Hij brengt Israël op dat niveau. Petrus citeert in de eerste brief dat woord. Ik ben heilig en daarom moeten jullie het zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat komt ook uit de Torah. Het betekent, de uiteindelijke norm voor jullie heiligheid is niet om van die zonde af te komen. Zo is dat in de praktijk vaak. Hè? In allerlei traditionele kringen betekent heiligmaking dat je eindelijk die nare zonde eronder krijgt. En dat lukt dan weer niet en dan voelt men zich weer falend. Maar God zegt nee, het gaat er niet zozeer om dat je die zonde eronder krijgt. Dat is een negatieve houding. Heiligheid heeft een norm en dat ben ik zelf. Ik ben heilig. En dat is de uiteindelijke norm voor jullie heiligheid. Jullie moeten worden zoals ik. En dat zie je bij de meest gewone dingen. Want in hoofdstuk 18, met alle respect, gaat het natuurlijk over heel banale dingen. Met wie je niet mag trouwen. En dat je geen seks mag hebben met een beest. En weet ik het allemaal. Allemaal van dingen waarvan je zou kunnen zeggen, als je oppervlakkig dat bekijkt. Ja, het is allemaal vanzelfsprekend. Niks is vanzelfsprekend. Want al die liederlijkheden komen voor in het volk van God. Of het nou Israël van destijds was, of de christenen van vandaag. En de norm daarvoor is niet dat je zegt, het mag niet, want God heeft het nou eenmaal verboden. Nee, het mag niet, omdat het niet past bij de heiligheid van God. In Deuteronomium 23 zullen we daarvan het merkwaardigste voorbeeld tegenkomen. Omdat het daarna juist over iets heel banaals gaat. Daar staat, ik zal je stellen wat er achteraan komt. Ik wandel door jullie legerplaats. Ik ben een heilig God. En ik wil, omdat ik zo heilig ben, dat als ik daar rondloop, ik niet zie dat in strijd is met mijn heiligheid. Nou, dat is toch een mooie uitspraak. Maar weet je wat voor verband dat staat? Dat als je een drukje moet doen, dat je dan een schopje moet meenemen. Je gaat naar buiten de legerplaats, je graaft een gat en daar doe je het in en dat bedek je. Nou, banaler kan toch niet, zou ik zeggen. Maar dan komen daar die prachtige woorden daarachter over de heiligheid van God. Die speurend rondgaat, zoals een moeder die komt controleren of Jantje inderdaad zijn kamer heeft opgeruimd. En of die kamer in overeenstemming is met de hoge eisen van moeder. Misschien zijn die niet de eisen van Jantje, maar wel van moeder. En daar gaat het om. En zo is het met de Heere God, die komt kijken bij Israël en overal rondgaat. Niet om te kijken of Israël het wel netjes genoeg vindt, maar of aan de eisen van Gods heiligheid voldaan is. En daar hoort ook Leviticus 18 bij. Bij de normen van God die zich uitstrekken tot de meest basale elementen van het dagelijks leven. En dat dagelijks leven wordt daarmee gebracht tot het hoogste niveau, tot het niveau van de heiligheid van God. Leven voor Gods aangezicht is leven in overeenstemming met zijn heiligheid en heerlijkheid. En daarmee is het voor vanavond op. Wij zullen afsluiten met dankgebed. Heere God, het is goed om te weten dat u een heilig God bent. Een heilig klinkt zo dramatisch, zo met het vingertje omhoog. Zo straffend, zo dreigend. Maar uw heiligheid is in de eerste plaats uw heerlijkheid, uw pracht, uw schoonheid, uw luister, uw voortreffelijkheid, uw majesteit, uw grootsheid. En het is heerlijk dat u dat als norm stelt voor uw volk. Dat het uw verlangen is dat uw volk op dat niveau gebracht zou worden. Niet simpelweg van regeltjes waaraan gehoorzaamd moet worden. Alsof we kleine kinderen waren. Maar u verwacht van uw volk dat het opgroeit naar dat niveau. En dat is niet minder dan uw eigen heerlijkheid en heiligheid en luister en grootheid en majesteit en schoonheid en pracht. Heere, dank u wel dat u ons zulke geweldige dingen voorstelt. En dat u ons de Heilige Geest erbij geeft om aan uw normen te voldoen. U stelt niet alleen maar een hoge norm waar we helemaal niet bij kunnen, maar u geeft ons een nieuw hart en uw geest in ons binnenste, opdat we aan die normen zouden kunnen voldoen. En zo zouden we beantwoorden aan het grote plan dat u van voor de grondlegging der wereld met ons had. Dat we gelijkvormig zouden worden aan het beeld van uw Zoon. Daar danken wij u voor, daar prijzen wij u voor, dat we daar ook vanavond iets van mochten zien. Niet alleen maar van grote verzoendag, de grondslag voor ons heil, de verzoening die tot stand gebracht is, maar ook de consequenties daarvan voor het gewone, praktische leven van elke dag. Dank u daarvoor. Wees met ons als we dit proberen allemaal te verwerkelijken en te verwerken in ons hart. Help ons om het te verstaan. Help ons om het uit te werken in ons eigen leven. Gedenk ons en zegen ons op al onze wegen en paden. En breng ons ook de laatste keren dit seizoen weer in gezondheid bij elkaar. We vertrouwen ons aan u toe en loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.